Hey, wat leuk dat je gaat luisteren naar Groeivoer. Mijn naam is Gerard de Velde, maker van Groeivoer. En ik heb een korte boodschap voor je. Wist je namelijk dat ik naast mijn eigen videocontent ook content maak voor andere bedrijven? Ik heb een compleet uitgeruste studio in Utrecht met gratis parkeren voor de deur. En we kunnen daar waardevolle content maken waar jouw klanten echt wat aan hebben. Kijk maar eens op het YouTube-kanaal van Groeivoer. Dan kun je zien hoe mijn studio eruit ziet. En de studio is volledig customizable. Dus we kunnen die helemaal aanpassen aan jouw wensen. Wil je een keer vrijblijvend brainstormen over content voor jouw organisatie? Stuur dan even een mailtje naar gerard@groeivoer.nl en dan plannen we snel even iets in. En dan nu snel naar de aflevering die je hebt aangeklikt.
Wat we voor HEMA doen bijvoorbeeld is wij ontwikkelen apps die de medewerker van HEMA gebruikt in de winkel om bepaalde taken uit te voeren.
Budget, dan moet je naar kijken. Wat kost iets en wat krijg je ervoor?
Het is belangrijker om op budget te sturen dan dat je op scope doet. Bij 9 van de 10 van onze klanten is dat budget echt heilig, zeg maar. Daar overheen gaan, dan is het gewoon gedoe. Het begint al met het maken van zo'n afspraken om voor een vast bedrag een zogenaamd vast online stuk software te bouwen. Dat is eigenlijk een utopie.
Als een klant naar je toe komt en zegt, ik heb het helemaal uitgedacht, dit is wat ik van je wil en geef mij een vaste prijs, dan moet je eigenlijk gealarmeerd zijn of denken van
Ja, zeker.
Welkom bij Groeivoer. Ik sta hier met Matthijs Vreeman van Lightbase en we hebben het over een superleuk onderwerp, namelijk gedoe met klanten. Dat hebben we allemaal wel eens gehad. En Matthijs is niet bang om daar een boekje over open te doen en vooral ook over hoe je het voorkomt. Dus Matthijs, van harte welkom bij de podcast.
Dankjewel.
Lightbase, mooi bedrijf, gevestigd in Utrecht, mooiste stad van het land, op Enschede na natuurlijk, waar jij geboren bent, net als ik. En ik wil je vragen om ons wat meer te vertellen over Lightbase. Nou, hoe ben je er ooit mee begonnen en waarom?
Ja, Lightbase ben ik begonnen eigenlijk als een soort natuurlijke voortzetting van mijn freelance carrière die ik tot 2017 had in het maken van apps. En ja, uiteindelijk heb ik toch bedacht dat mijn talent niet hoofdzakelijk ligt op programmeren en zo. Maar dat ik het gewoon heel erg leuk vind om echte problemen van klanten op te lossen. En ook om te ondernemen. En toen heb ik besloten om Lightbase te starten.
Ja, en hoe werd er vanuit jouw omgeving gereageerd toen je zei van ik ga nu echt een bedrijf bouwen?
Oeh, dat weet ik eigenlijk niet meer zo goed. Ik denk niet dat iemand verrast was.
Nee. Nee, dus het zat er wel in dat jij het zou gaan doen. En hoe heb je dat dan aangepakt? Want ik denk dat heel veel ondernemers die alleen werken, wel zo'n sluimerend verlangen hebben van alleen is ook maar alleen. Misschien wil ik wel een echt bedrijf bouwen. En dan denk je, ja, maar ja, hoe ga ik dat financieren? Wie ga ik dan om me heen verzamelen? Wat ga ik dan precies doen? Ga ik dat wel terugverdienen? Kortom, dan komen er allerlei bezwaren boven drijven. Maar hoe is dat voor jou geweest?
Ja, ik denk dat het kwam een beetje op een natuurlijk moment om dat te doen. Ik had niet echt de behoefte om grote financiering te gaan regelen of investeerders aan te trekken. Ik wilde het op een organische manier doen. En het moment dat kon, dat kwam gewoon vanzelf in de zomer van 2017, omdat ik een grote launching customer vond. Die me eigenlijk in staat stelde om een team aan te gaan nemen.
Ja, en wie was je eerste medewerker?
De eerste medewerker.
Want die heeft waarschijnlijk op zijn of haar LinkedIn nog steeds staan van first. Bij Facebook werkt dat zo. Als je dan een van de eerste 100 was, dan zet je dat op LinkedIn. Of je zet de ex-Facebook op.
Ik denk dat het leuk is om Oliver te noemen. Die in augustus 2017 gestart bij Lightbase. Werkte vandaag de dag nog steeds. Echt een heel getalenteerde appontwikkelaar.
Ja, want dat is misschien wel goed om te begrijpen. Wat doen jullie precies?
Ja, wij maken applicaties voor wat grotere organisaties die eigenlijk hun bedrijfsprocessen willen optimaliseren, effectiever willen werken, hun klanttevredenheid willen verhogen. Dat gaat anoniem met software natuurlijk. Vaak met standaard software, maar soms is die er niet. En dan kan het soms uit om dat op maat te laten maken. En daar zijn wij heel goed in.
Hoe ziet de Lightbase-methode eruit?
De Lightbase-methode bevat een lijst waarin alle zaken staan die belangrijk zijn om kwalitatief goede applicaties te maken. Van proces tot design tot toegankelijkheid en veiligheid en techniek. Wij zijn al jaren bezig om deze te ontwikkelen, te doorontwikkelen. En onze droom voor de komende jaren is om deze te publiceren. En bij een breder publiek onder de aandacht te brengen.
Ja, zijn er klanten in jouw database die ik zou kunnen kennen?
Ja, wel meerdere, denk ik. Ik weet niet of wel eens bij HEMA komt.
HEMA?
Of de Jaarbeurs.
Oké, ja, dat zijn bekende namen. Om even HEMA dan uit te pakken. Wat hebben die dan bij jullie omgebracht? En ik ben ook wel benieuwd, hoe heb je dan zo'n klant binnengesleept? Of kwam die gewoon binnen rollen?
Ja, dat gaat altijd op heel veel verschillende manieren. Vaak organisch, soms via. Maar wat we voor HEMA doen bijvoorbeeld, is wij ontwikkelen apps die de medewerker van HEMA gebruikt in de winkel om bepaalde taken uit te voeren. En dat past heel goed bij onze missie om dus bedrijfsprocessen effectiever te maken. Dus dankzij onze software gaat dat veel effectiever en is het minder foutgevoelig.
Heb jij een droomklant? Is er een klant waar je van droomt? Hoe ziet jouw droomklant eruit?
Onze droomklant, dat is eigenlijk een organisatie die behoefte heeft aan onze dienstverlening. En dat betekent dat zij echt een proces hebben waar we significante verbetering kunnen bereiken met een maatwerkapplicatie. Dus waar bijvoorbeeld geen standaard software voor is.
Ja. Als je naar jullie team kijkt, kan je dat eens schetsen? Hoeveel mensen hebben jullie in het team zitten?
We zijn met z'n vijftienen. We hebben twee ontwikkelteams. Dus dat zijn teams waar de specialisten die het echte werk doen, zeg maar, in zitten. Ontwikkelaars.
De earners die binnenharken.
Ja. Je bent al bekend met de bureautermen, begrijp ik.
Ja, je hebt de earners en de burners. Hè? Dus de earners die leveren het geld op. En de burners, ja, dat zijn dan de marketing mensen of weet ik veel, directie.
En ik. Ja, precies. Nou ja, de meeste mensen zijn gelukkig earners, om in die term te blijven. En dat zijn gewoon vakmensen. Want die verbinden we graag aan ons. En die zijn heel goed in programmeren. Bijvoorbeeld op frontend of backend, mocht die term je wat zeggen. Of op app. Designers. Dus eigenlijk alle disciplines die nodig zijn om om zo'n complex product als wat wij maken te organiseren. Die zitten in onze teams.
Ja, waarom werken mensen soms wel 10 jaar of langer bij jullie? Wat maakt het aantrekkelijk om bij jou te werken?
Mensen werken vaak lang bij Lightbase omdat ze een stuk zingeving ervaren van hun werk. Als vakmensen vinden ze het belangrijk om goed werk te leveren, om zichzelf te ontwikkelen en zich ook te omringen met mensen die er hetzelfde in staan. En dat kunnen wij bieden.
Ja, heb jij iedereen in Nederland zitten? Want er zijn natuurlijk heel veel mensen die outsourcen of weet ik hoe dat heet, offshoring.
Offshore, ja,
offshore,
klopt.
Offshore, die zocht ik. Ja.
Nee, wij zijn echt een Utrechts bedrijf. Dus ik denk dat er de helft van ons team die woont in Utrecht, denk ik. De andere helft om Utrecht heen. En ondanks dat we veel remote werken, vinden we het toch wel heel prettig om gewoon allemaal Nederlanders in dienst te hebben. Vooral omdat dat enorm helpt in de klantencommunicatie. Ja. Wij bouwen complexe dingen, dus het is daarin heel, heel belangrijk dat we dat in een hele goede samenspraak met de klant doen. En we merken gewoon dat het heel erg helpt als de Nederlandse taal en toch ook wel onze cultuur bij ons de boventoon voert.
Ja, als je die cultuur mag samenvatten, wat zijn dan 1 of 2 dingen die echt typisch Lightbase zijn?
Het eerste wat ik noem is vakmanschap. Ik denk dat er werkt niemand bij ons die dit gewoon doet omdat hij toevallig een loon moet ontvangen iedere maand. Nou, natuurlijk is dat toch wel voor veel mensen belangrijk. Maar ik denk dat het bij ons belangrijker is dat mensen zichzelf kunnen ontplooien. Dat ze werk kunnen doen wat zinvol voor hen is. En dat ook nog eens met collega's die er hetzelfde in staan. Dus dat is denk ik in onze cultuur wel een belangrijk punt.
Wat maakt een echt goede vak, man of vrouw in jullie branche?
Wat in onze branche een echte vakman of vrouw is, dat is iemand die zichzelf blijft ontwikkelen. Die eigenaarschap laat zien van het werk wat hij of zij levert. Graag doet met collega's en samen wil ontwikkelen.
Ja, waar krijg jij echt een glimlach van op je gezicht?
Ik krijg een glimlach op mijn gezicht van gesprekken met potentiële nieuwe klanten. Ik vind dat gewoon machtig mooi om direct te kunnen doorgronden hoe de hazen daar lopen en waar het potentieel ligt. Het onbenut potentieel, zodat we dat kunnen benutten.
En wanneer heb jij een goede dag?
Ik heb een goede dag als ik bij een potentiële nieuwe opdrachtgever op bezoek ben geweest. En we daar een probleem hebben kunnen identificeren waar wij iets aan kunnen doen. Ik vind dat heel erg leuk om daarover mee te denken. En ik zie direct voor me waar we daar waarde kunnen toevoegen.
Even 2 kampen. Ondernemers die zeggen hoe meer personeel, hoe beter. Want dat is stoer of weet ik veel. Dan worden we lekker groot.
Ja.
En ondernemers die zeggen van nou, hou het maar lekker klein. Of zo min mogelijk. Aan welke kant zit jij het meest?
Die vraag kan ik op verschillende manieren beantwoorden. Nou, ik zou toch voor groter gaan. Want dat is voor mij als ondernemer, is dat voor mij een stuk zingeving. Dus het lijkt mij interessant om een Lightbase te laten groeien. Omdat dat, ja, puur omdat het betekent dat ik gewoon in de loop van de jaren voor interessante uitdagingen kom te staan en mezelf ook zal moeten ontwikkelen.
Want dat vind je ook leuk. Om... Ja. Oké, ja, vertel. En waar gaat het dan naartoe groeien? Wat zie je voor je? Heb jij een soort ambitie of een stip op de horizon? Wat wil je?
Ja, ik denk, het is niet zo interessant om denk ik over miljoenen te praten. Maar ik vind het leuk om over klanten te praten. Dus ik denk dat we nu een stuk of 6, 7 klanten hebben waarvan wij denken, hey, dat zijn kernklanten voor ons. En het zou leuk zijn dat over een jaar of 10 bijvoorbeeld meer dan 30 zijn. Dat, ja.
Ja, en waarom zou je daar niet miljoenen aan hangen? Ik denk dat ik het wel snap, maar...
Ja, omdat omzet vind ik geen doel op zich. Het is gewoon, geld vind ik... het is belangrijk, hè, in ieder bedrijf. Ik bedoel, als dat stuk niet op orde is, dan gaat het misschien mis. Maar ja, ik denk dat wij toch meer bezig zijn met onze missie dan dat. Ik vind dat geen inspirerend doel.
Nee. Stel je gaat groeien, dan is het handig als je mensen hebt die meer verantwoordelijkheid dragen. Althans, tenzij je wil dat iedereen continu bij jou komt. Maar heel veel organisaties die door willen groeien, die gaan iets van een managementteam doen. Of iets met teamleads of een directieteam of wat dan ook. Ja. Wat heb jij daarin gedaan? En wat is misschien een les ook daarin van dit werkt wel, dit werkt niet?
Nou, het werkt sowieso een managementteam te hebben. Ben ik heel blij mee dat we die ontwikkeling hebben kunnen inzetten een paar jaar geleden.
Merkte je ook echt van, ah shit, ik red het niet meer, ik moet dit gaan doen? Of was je al aan het vooruitkijken of zo?
Ja, vooruitkijken. Ik merkte gewoon aan mezelf dat ik niet de gelukkige van werd om de hele tijd overal in ieder dingetje wat er in mijn bedrijf gebeurde een vinger in de pap te hebben. En dat is tot op de dag van vandaag een ontwikkelpunt voor mij om dat te blijven onthouden. Dat ik gewoon... Ja, loslaten, ja. Ja, ik heb hele kundige mensen om me heen die sommige aspecten van dit veel beter kunnen dan ik. Dus ja, dan moet ik het aan hen overlaten. En dat werkt gewoon hartstikke goed.
Ja, dus je zegt eigenlijk van oké, ik ging op een gegeven moment managementteam bouwen. Daar ben ik hartstikke blij mee. En dat ga je ook verder doen. Dus ga je dan nog meer loslaten of zo? Of blijft het zoals het nu is? Of wat denk je?
Nee, ik ga meer loslaten. Daar moeten wel kansen voor ontstaan. En met onze groei zal dat gebeuren hopelijk.
Ja, wat bedoel je daarmee? Nou, hebben we wel even wat extra omzet nodig of zo?
Nou, er zijn een aantal verantwoordelijkheidsgebieden die bij mij liggen. En die eigenlijk met onze groei hopelijk bij mij vandaan gehaald kunnen worden. Denk bijvoorbeeld aan finance. Denk bijvoorbeeld aan nieuw business. Dat zijn zaken die ik als founder met deze omvang logischerwijze nog bij mij heb. Maar... als je wilt groeien, denk ik dat niet houdbaar is.
Nee. Is er één ding waarvan je denkt, dat moet je als founder altijd bij je houden, zeg maar?
Ja, zoals ik er nu naar kijk, is dat de visie. En ook al kun je in een bedrijf meerdere visiedragers hebben, en dus als het goed is, op zijn minst het managementteam aligned met die visie, zeg maar. Ik merk wel dat wel echt het verschil maakt tussen een bedrijfsleider, zeg maar, en ergens bij wijze van spreken gewoon werken.
Ja. En zie jij jezelf als iemand met visie?
Ondertussen wel. 7 jaar geleden nog niet. Ja, tenminste was die visie er vast, maar niet op een manier dat die al dat ik hem al goed onder woorden kon brengen of wat dan ook.
Ja, ja, grappig. Nou, ik word heel erg getriggerd door het begrip visie, zeg maar. Ik heb natuurlijk heel wat founders ook in deze podcast gehad. En wat mij opvalt is dat founders die echt een wat groter bedrijf gebouwd hebben, dat die heel vaak een heldere visie hebben op de toekomst. Dus die hebben echt dat beeld van, hey, daar moet het naartoe. Ja. En niet onbelangrijk, het lukt ze ook om aan dat doel vast te houden. En dit is iets waar ik zelf heel erg mee gestruggeld heb en nog steeds ook wel struggle soms. Dat ik dan... te veel verschillende kanten opgaan. Dus in plaats van dat ik die stip op de horizon zet en daar aan vasthoud, dan nu vind ik dit een goed idee, dan ga ik weer iets anders proberen. Dus ik ga te veel verschillende kanten op. En wat ik recent heb bedacht is van, ik hoef niet per se zelf een visie te hebben, maar ik kan ook andere mensen die een visie hebben gaan helpen. Dus interessant onderwerp. Jij zegt dus die visie moet je bij je houden. Hebben jullie het ook in het pand zichtbaar gemaakt in jullie kantoor? Staat er ergens een roadmap of een foto van de toekomst of dat soort dingen?
Nee, dat niet. Nee. Maar we hebben het er wel over, zeker in het managementteam. We zijn dit jaar eigenlijk bijzonder veel aan het werken om die visie zo concreet mogelijk te maken. Ja. Nou, nog even inhakend op wat je net zei, dat de visie ook door anderen bedacht kan worden. Ja. Dat is bij ons ook zeker zo. Ja. Ja, zeker op het vlak van techniek bijvoorbeeld. Ja, we hebben daar zulke talentvolle mensen voor in het bedrijf zitten. Die zijn daar veel beter in om te kijken van... waar moeten we nou eigenlijk naartoe dan dat ik dat verzin.
Ja, dus je hebt ook een soort CTO waarschijnlijk... Ja. Die daar dan ook invloed op uitoefent.
Ja.
Oké, interessant. Als je terugkijkt, je hebt het alleen gedaan als single founder. Sta je er nog steeds achter?
Ja.
Okay. Ja. Waarom?
Ja, nou, ik zeg altijd dat het een vloek en een zegen is. De vloek zit erin dat je, nou, zeker in de eerste 5 jaar... Alle uitdagingen waar een beginnende ondernemer mee te maken krijgt... Ja, die komen gewoon volledig op jouw bordje. Je kunt dat eigenlijk niet goed met anderen delen. Ja, natuurlijk wel thuis met mijn vrouw, maar goed, die onderneemt niet op de manier waarop ik dat doe. Dus die begrijpt dat vanzelfsprekend wat minder. En vrienden en familie. Ik kom niet uit een omgeving waarin heel veel ondernemers zitten. Dus wat dat betreft sta je daarin wel wat meer alleen. Nou, er zijn ook andere oplossingen voor, gelukkig. Maar goed, het is ook een zegen, want je kunt eigenlijk... die visie waar we net over hadden, die kun je eigenlijk als een soort dictator tot...
Met alleenheerser.
Tot stand laten komen. Ja, precies. Ja, er zit een financiële upside natuurlijk aan. Dus ja, je hebt eigenlijk gewoon meer ellende in je eentje, maar ook de upside. Dus dat is een aspect. Wat ik ook toch vaak hoor, is dat compagnons toch... gebrouilleerd raken, misschien uiteenlopen gaan qua visie die ze dan hebben. En dat eindigt dan op een makkelijker of een wat moeilijkere manier.
Ja. Wat is een moment waarop jij dacht van, dit is wel heel... Want je zei ellende, hè, gedoe, dat komt allemaal uiteindelijk bij jou terecht. Is er een moment waarop je dacht van, moet ik hier wel mee doorgaan? Waar ben ik nou aan begonnen?
Zo'n moment, dat komt ieder jaar wel voorbij. Een klassieker is natuurlijk de eerste keer dat je een medewerker hebt die niet functioneert. Waar je afscheid van wilt nemen eigenlijk. Ja. Als ik dat vandaag de dag zou hebben, hè, ook al doe ik er heel veel aan dat te voorkomen, dan zou ik daar minder mentale druk van ervaren dan 6 jaar geleden bijvoorbeeld.
Ja. 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 Mij wordt ook wel eens gevraagd van wat zijn nou je grootste fuck-ups geweest? En het zijn er twee. Eén is maatwerksoftware laten bouwen. Kan misschien straks nog wel op. En de tweede was eigenlijk twee arbeidsconflicten die op hetzelfde moment optraden. Ja. Waarbij het mij ook heel veel energie... Maar echt dat ik gewoon half depressief thuis zat. Hè? Dus ik kwam thuis, ik was helemaal leeg. De energie was helemaal weg, gordijn dicht, op bed liggen. Dan moest ik eerst een uur bijkomen en dan pas kon ik weer normaal functioneren, zeg maar. En ik had nog niet eens kinderen kunnen aangaan. Maar dat verrat me helemaal op van binnen. En achteraf dacht ik echt van, oh man, ik had gewoon veel eerder moeten herkennen van deze persoon is gewoon fout, moet er gewoon uit, klaar. Dat zakelijke, weet je wel, wat sommige mensen van nature hebben, ik had het gewoon niet. En ik had ook het lef niet, dus ik ging mezelf ook dingen verwijten. Ik zag jou knikken en dingen. Herken je hier zaken van?
Wel en niet. Ik heb gelukkig niet meegemaakt dat een persoon, een medewerker, echt fout was in die zin. Het was meer gewoon dat er een mismatch was met de fase van het bedrijf, denk ik. Ook wel qua skills die eigenlijk op dat moment nodig waren versus de skills die werknemer dan beheerste. In barrels op de bank liggen, dat herken ik niet. Maar wel gewoon dat het je gewoon bezighoudt, zeg maar. Ik denk dat het de truc is om het niet persoonlijk te nemen. Dus het is, als je ervan uitgaat dat iedereen eigenlijk wel het beste gewoon voor heeft met het bedrijf. Ja, dan kan er alsnog een situatie ontstaan dat het niet werkt en dat je afscheid van elkaar moet nemen. En in dat proces, dan kunnen wel wat dingen naar boven komen die bijvoorbeeld van financiële aard zijn. Omdat mensen dan toch ook aan hun eigen belangen gaan denken en je dan een beetje tegenover elkaar komt te staan.
Kijk, dat getouwtrek, zeg maar. Ja, van, hoeveel krijg je mee of niet? Of wanneer ga je weg en zo?
Ja. Maar uiteindelijk, waar hebben we het over, weet je wel? Ik bedoel, het is gewoon een zakelijke deal die op dat moment beklonken moet worden. Het is geen persoonlijke veten. Ik denk dat het goed is om je dat te beseffen.
van gedoe met medewerkers gaan we nu naar gedoe met klanten. Een van de het hoofdonderwerp van deze aflevering. En ik vind het heel cool dat je daarover wil praten. Want ja, het is natuurlijk makkelijk om te laten zien wat er goed gaat. Maar het is ook heel krachtig om te laten zien wat er soms niet goed gaat. En elk bedrijf heeft superfans, klanten die heel blij zijn. Maar elk bedrijf heeft ook wel zo'n klant waarvan je denkt, nou, dat liep echt niet lekker. Jullie hebben superveel tevreden klanten. Maar het is niet altijd goed gegaan. Dus wil je ons eens meenemen in zo'n case waarin het toch even wat minder liep?
Ja, ik moet zeggen, we hebben meerdere cases gehad, denk ik, in de afgelopen jaren. De laatste paar jaren is het gelukkig wat rustiger, omdat we heel veel maatregelen hebben genomen om het te voorkomen. Maar ik denk dat de projecten die bij ons minder succesvol zijn verlopen, dat ging vaak om grip op het budget vooral. Maar ook grip op wat we nou eigenlijk aan het maken waren met elkaar. Dus dat kan gewoon tot heel veel frictie en frustratie leiden als daar onvoldoende overeenstemming over is.
Ja, en waar begint het dan? Of waaraan merk je dat er gedoe is of zo? Kan je dat in een heel vroeg stadium voelen of zien of horen? Of wat,
achteraf is het makkelijk praten, maar er zijn altijd wel al wat signalen als je zo'n samenwerking opstart. Ik weet niet of je wel eens gehoord hebt van waterval versus het alternatief voor waterval, zeg maar. Maar in ieder geval, het is onmogelijk om een complex software project van tevoren helemaal goed te specificeren.
En waterval is een soort methode om een project te doen of zo, om iets te bouwen of zo?
Dat betekent eigenlijk dat je een stuk software van tevoren echt in detail uitvoerig helemaal beschrijft. En dan aan een bureau vraagt om een offerte daarvoor te maken voor de bouw. En dan als die prijs past, dan zeggen ze van oké, gaan we aan de gang. En dan, dan ga je aan de slag. En dan blijkt er in de praktijk toch wat anders te lopen dan je had verwacht van tevoren.
Ja, oké. Dus is dat dan bijvoorbeeld van dus ik vroeg van, kun je het in een vroeg stadium aanzien komen dat er gedoe komt?
Ja, nou zeker. Want het begint al met het maken van zo'n afspraken. Om voor een vast bedrag een zogenaamd vast omlijnd stuk software te bouwen. Ja, dat is eigenlijk een utopie. Dat kan niet.
Oké. Dus als een klant dat vraagt, als een klant naar je toe komt en zegt, ik heb het helemaal uitgedacht. Dit is wat ik van je wil. En geef mij een vaste prijs. Dan moet je eigenlijk gealarmeerd zijn of denken van, Oké. En vervolgens als er dan de eerste haarscheurtjes ontstaan in zo'n relatie, wat gebeurt er dan? Krijg je dan vervelende mailtjes of belletjes? Of hoe zag dat er bij jullie uit?
Vervelend niet per se.
Even een kleine onderbreking van de podcast. Want als jij een geweldig product of een geweldige dienst voor MKB-ondernemers hebt en op zoek bent naar meer klanten en bekendheid, dan kan ik je helpen. Je kunt als merk of bedrijf adverteren bij Groeivoer. Je kunt bijvoorbeeld zelf je verhaal komen vertellen in één of meer afleveringen of reclame zendtijd inhuren op een plek als dit. En met elke aflevering van Groeivoer bereik je in één klap minimaal 2500 MKB-ondernemers. Lijkt het jou interessant om hier een keer vrijblijvend over te brainstormen? Stuur dan even een mailtje naar gerhard@groeivoer.nl en we plannen snel iets met elkaar in. En dan nu terug naar de aflevering.
Het is meer dat dat zo'n klant uiteindelijk wordt het dan duidelijk, hè, dat het project niet zo zal lopen als iedereen van tevoren had bedacht. En wat de reden daarvoor is, het kan zijn dat wij daarin als bureau steek hebben laten vallen. Het kan zijn dat die klant toch meer verwacht dan dat er nodig was. Nou, eigenlijk zijn het altijd andere redenen. Maar uiteindelijk wordt het duidelijk dat het dat de klant niet krijgt wat hij had gehoopt te krijgen voor dat bedrag wat is afgesproken. Ja, en zodra dat duidelijk wordt, dan begint eigenlijk het gedoe.
Het gedonder, ja. Nou, ik heb natuurlijk zelf ook mijn eigen ervaring hiermee, dus ik kan misschien er nu even ingooien. Maar we hadden ooit even denken, hoe ver ga ik terug? Toen we ooit begonnen met ondernemen in 2008, was onze personeelsplanning, want wij zetten studenten in op allerlei plekken. En we hadden onze personeelsplanning hadden we in Excel. Nou, we waren er al snel achter van oké, Excel is foutgevoelig, dus dat moeten we anders gaan doen. Toen zijn we met een softwarepakket gaan werken, een standaard uitzendbureau software. Alleen wij verhuurden ook busjes en materialen en we hadden allerlei andere resources. Dat paste niet in dat uitzendpakket. Dus hebben we 3 jaar lang met hun gewerkt. En die accountmanager die zei ook bij alles wat wij noemden van ja, we willen ook dit. Ja, nee, dat staat ook op de roadmap en dat wordt gebouwd en het komt eraan. En het kwam er nooit. Nee. Dus uiteindelijk zijn we ermee gestopt. Toen heeft een slimme student bij ons op kantoor, die zei ja, ik kan een beetje programmeren. Laat mij dat maar bouwen. Dus die ging het nabouwen. Ja, oké. Was wel prima, maar we wilden nog veel meer en dat kon hij niet. En toen kwamen we bij een bedrijf en hun specialisme was slim software nabouwen. En dat heeft me 4 ton gekost. Dus in totaliteit, dus aan uren, aan facturen van hun en allerlei andere gedoe. En dat was dus inderdaad zo'n project dat uit de hand liep. Dus je begint en dan de eerste factuur van 30K komt. En dan denk ik, oké, nou ja, doe maar. We hebben het geld. Ja,
past in het budget.
Ja, we hadden, dit is nog een fout, maar we hadden iemand aangenomen op finance. En die kwam bij een bank vandaan en die zei, ja, jullie zijn eigenlijk ondergefinancierd. Dus je hebt veel te weinig vreemd vermogen. Je moet geld gaan lenen. Belachelijke gedachten achteraf, maar wij dachten toen, ja, dat is een goed idee. Als je wil groeien, moet je ambitieus zijn, je moet geld ophalen en dan kun je weer gaan groeien. Dus we hadden dat geld liggen, die factuur die kwam. En maar ik wilde natuurlijk weten van wanneer is het af? Ja, nee, waarschijnlijk wordt het dan wel 60.000 euro. Nou, uiteindelijk, dat ging iedere keer zo door. Nou, je kent padafhankelijkheid, hè? Dus als je eenmaal zo'n weg inslaat, dan kan je niet meer terug. Ja. Want je denkt, ja, moet ik nou na 120k de stekker eruit trekken? Dan heb ik dus helemaal niks. Jack shit, weet je wel. Oké, nou, perfect. Lang verhaal kort. Ik heb uiteindelijk staan schreeuwen in het kantoor van ze. Het heeft geen reet geholpen. Ik was al mijn geld kwijt. Ik zeg nog steeds, van ik had een huis kunnen kopen. Maar dat is niet gelukt. In plaats daarvan heb ik een softwarepakket gekocht, wat ik nooit gebruikt heb. Want een half jaar later hebben we het weer uit het raam gedonderd. Is dit normaal?
Nee, zeker niet. Nee, dit is natuurlijk een drama eigenlijk als project faalt. Er is duidelijk iets misgegaan. Ja. Ja. En waar dat in ligt, dat weet ik niet. Daar ken ik de specifics niet goed genoeg voor. Maar ik weet vrij zeker dat dat bijvoorbeeld ligt op het vlak van verwachtingenmanagement. Goede doelen met elkaar specificeren waar dat stuk software aan moet voldoen. Realistische inschattingen maken. Ja, en vervolgens samen een succesvolle samenwerking poten zetten waarin je die software op een goede manier gaat bouwen en tegelijk ook die andere dingen die ook best wel belangrijk zijn, zoals het budget in de gaten houdt. Ik denk niet dat jullie dat gedaan hebben als ik het zo snel beluister.
Nee, we hebben van alles gedaan, maar ja, wat jij noemde, die drie punten, hè? Grip op budget, verwachtingsmanagement en communicatie. Als ik naar budget bijvoorbeeld kijk, dan denk ik ook van, joh, weet je, als een Holland Casino 3 ton in de sloot gooit, ja, om even gek voorbeeld te noemen, ja, geen man overboord, weet je wel. Of als de overheidsgeld verbrand wordt, maar het gaat hier om het laatste geld van een kleine ondernemer. Ja, dus daar zit ook een beetje de pijn.
Dat is ook heel pijnlijk. Je kunt je ook afvragen, maar dat is misschien weer een onderwerp van een andere podcast, of je als klein bedrijf wel maatwerk software moet laten bouwen van die omvang. Zeg maar. Want ja, ik kan me bijna niet voorstellen, tenzij je een productbedrijf bent, hè, maar als dat niet je core is, dan is er bijna geen business case waarin dat uit kan, denk ik.
Ja, ja. Verwachtingsmanagement, hoe doe je dat dan goed?
Ja, door eigenlijk heel goed en heel vaak met de klant te bespreken hoe het project ervoor staat. Wat er in de komende 2 weken bij wijze van spreken gaat gebeuren. Misschien ook, ook over randzaken zoals de planning en onze beschikbaarheid bijvoorbeeld. Dat we daarover continu het gesprek aangaan. Zodat die klant eigenlijk nooit voor verrassingen komt te staan. Ja. En één ding is zeker, in ieder project vinden de onverwachte gebeurtenissen plaats. Door wat er in de wereld gebeurt, door wat er in zo'n organisatie gebeurt. Andere inzichten die misschien ontstaan, omdat het toch processen wat anders worden vormgegeven. Het is eigenlijk een heel dynamisch proces. En dat is key om dan continu te blijven communiceren en bij te sturen.
Ja. En wat doe je, want verwachtingsmanagers, ik probeer het ook even voor me te zien, van schrijf je dan wel ook die verwachtingen op? Ja. Of heb je dan videocalls? Want ik zat laatst ook in een videocall en ik gebruik zo'n tool, zo'n AI-tool om het op te nemen. En Firefly, zo heet die. Firefly.ai. $18 per maand, geloof ik. Kan het echt aanraden. Hij neemt je gesprek op. En ik doe het gewoon om even terug te kunnen scrollen van... Hey, wat zei die klant ook alweer? Want ik moet een offerte bouwen. Maar je zou dat dus ook als file building, dossiervorming kunnen gebruiken. Van, ja, maar toen zei jij, jij zei dat het 1 november kwam die release en zo. En dus even terug naar jullie.
Dossier building, dat is iets heel anders dan verwachtingenmanagement. Okay. In mijn optiek. Ik denk dat dossierbeelden, wij werken daar eigenlijk helemaal niet actief aan. Alle software die wij maken, die is wel gedocumenteerd. In Jira ook voornamelijk. Dus wat dat betreft is er van wat we maken wel een dossier. Ook met klantafspraken natuurlijk. Hè. Er is een overeenkomst.
Nou, misschien is dat dan de vraag. Hoe leg je verwachtingen goed vast? Of hoe leg je afspraken goed vast volgens jou?
Ja, dat is eigenlijk heel eenvoudig. Dus het is sowieso een kwestie om dat te organiseren. Dat die afspraken überhaupt gemaakt worden. En dat ook gewoon... dat er bijvoorbeeld regelmatig meetings zijn om het werk te bespreken wat gedaan is en wat eraan komt. En daar gewoon dat op hoofdlijnen notities van te maken en te delen met elkaar. Dat is eigenlijk genoeg. En misschien ook door je verantwoordelijkheid te pakken en te signaleren als je denkt dat iets uit de bocht gaat vliegen.
En wie komt er dan in actie? Ben jij ook zeg maar chef de-escalatie? Ben jij iemand die als eerste daar naartoe gaat of zo?
Nee, dit is gewoon in ons proces is dit de verantwoordelijkheid van de projectleider. Ja. En natuurlijk, als er iets echt uit de klauwen loopt, dan ben ik er zeker. Maar,
ja. Ja, ik noem dat chef shit. Dus als solo founder mag je uiteindelijk de problemen oplossen. Maar zover wil je het niet laten komen, want dat is eigenlijk waar we mee bezig zijn. Hè? Dus gedoe met klanten. Iedereen heeft ermee te maken, maar hoe voorkom je dat nou? Nou, jij zegt dus de budget, daar moet je naar kijken. Dus wat
het is kost iets
en wat krijg je ervoor? En zo?
Het is belangrijker om op budget te sturen vaak bij een project... dan dat je op scope stuurt, zoals we dat noemen. En de scope is de beschrijving van wat we eigenlijk aan het maken zijn. Bij 9 van de 10 van onze klanten is dat budget echt heilig, zeg maar. En als we daar overheen gaan, dan is het gewoon gedoe. Dus dat is heel belangrijk om daarop te sturen. En dan binnen dat budget... keuzes te maken die maximale waarde toevoegen.
Is iedereen welkom bij Lightbase?
Nou, niet iedereen is welkom bij Lightbase. Ik denk dat er bepaalde sectoren zijn waar we gewoon niet achter staan. En gewoon niet op een prettige manier voor zouden kunnen werken. Denk bijvoorbeeld aan de gokindustrie.
Okay, wanneer moet een product manager jou bellen?
Een product manager moet mij bellen als er in zijn of haar organisatie een potentieel is om iets makkelijker en beter te doen. Bijvoorbeeld een proces te digitaliseren of te automatiseren.
Cool. Wanneer moet een product manager jou niet bellen?
Een product manager moet ons niet bellen als er het probleem wat ze willen oplossen hele goede standaard software beschikbaar is. Of dat het eigenlijk niet een echt probleem is. Ik denk niet dat dat je dan een maatwerkapplicatie zou moeten gaan willen laten ontwikkelen.
Zijn jullie gewoon een soort marketing agency?
Nee, wij zijn geen marketing agency. Want we doen eigenlijk helemaal niks met marketing. Wij houden ons bezig met bedrijfsprocessen. We zijn heel analytisch. We bijten ons vast in hoe een klant het werk organiseert. En dat heeft waarschijnlijk niks met marketing te maken.
Is er een klant waar je super trots op bent?
Er zijn meerdere klanten waar ik super trots op ben. Dat zijn eigenlijk altijd klanten waar wij applicaties voor hebben gemaakt... die ze echt een stap vooruit hebben geholpen. Waarin we bijvoorbeeld een proces hebben geautomatiseerd... waarin we... het leven van hun klanten makkelijker hebben gemaakt. En daar zijn echt meerdere voorbeelden van.
Ja, oké. Okay. Verwachtingsmanagement hebben we het al over gehad. Dus de verwachtingen uitspreken. Ik dacht net ook van, haal je daar nog een partij van buiten bij? Want soms is het ook van, je bent allebei partij. En ik kan me ook voorstellen dat je bij echt grotere trajecten met klanten... dat je een soort procesbegeleider erbij haalt of zo. Maar ja... klinkt ook weer omslachtig.
Nee, maar ik vind dat wij dit gewoon goed moeten kunnen. Wij zijn een bureau hè, wat complexe projecten aanneemt. Dus dit is een cruciaal onderdeel van ons vak... wat wij gewoon beheersen en moeten beheersen, vind ik. En daar zouden we geen externe voor nodig moeten hebben.
Oké. Okay. Communicatie hebben we natuurlijk ook al een beetje over gehad. Je had opgeschreven, je zit niet naast elkaar. Je kan elkaars gedachten niet lezen. Wat zijn daar tips voor hoe je nog beter communiceert?
Nou, ook dat is te organiseren. Ik denk dat het belangrijk is om in een bepaald ritme te werken aan die applicatie. En dan stel dat het ritme 2 weken is bijvoorbeeld. Hè, de sprints van 2 weken, daar werken wij dan mee. ja, dan is het belangrijk om een aantal vaste momenten te prikken in die 2 weken waarin volgens een vaste agenda met die klant de stand van zaken besproken wordt.
Ja, interessant. Ja, in de categorie voorkomen is beter dan genezen. Moest ik ook nog even denken aan het selecteren van klanten aan de poort. We hadden vroeger dus dat bedrijf met die studenten. We deden allerlei klusjes. Ja. En dan eens in de zoveel tijd hadden we gewoon echt een gekkie. En dat bedoel ik totaal niet denigerend. Maar dat was dan bijvoorbeeld een hoarder. Weet je wel, iemand die zijn hele huis stampvol heeft staan met dozen, met oude kranten en zo. Waarschijnlijk hele lieve mensen. Maar voor ons een ramp als wij dat moesten verhuizen. En dan bijvoorbeeld als je een telefonische intake had gehad, dan waarschijnlijk zijn het 100 dozen. Nou, wij met een wagentje naartoe stonden er 300 dozen. Maar je wist, als het nu gezeik is, is er straks ook gezeik. Misschien een beter voorbeeld. Klanten die op voorhand al gingen zeuren over een artikel uit de algemene voorwaarden. Dus die zeiden dan van, ik heb de offerte gelezen. Ik ga akkoord met offerte, behalve met artikel 3.4 uit de algemene voorwaarden. En dan wisten we al van, we hebben hier weer zo'n superkritische klant. Die hoort niet bij ons. Dus superkritische klanten, je mag best kritisch zijn, maar niet don't overdo it. Dus toen op een gegeven moment hebben we gewoon een filter ingesteld. We willen alleen maar klanten die aan die en die criteria voldoen. Ja. Heb jij zo'n lijstje in je hoofd of op papier?
Zeker. Ja, nee, ik denk dat wij werken veel voor fintechs. Ik denk dat daar dat is wel een bijzondere sector wat dat betreft. Want daar is compliance natuurlijk prioriteit 1, 2 en 3.
Dan sta je weer in de Telegraaf. Of tenminste, dat kan heel erg misgaan.
Ja, precies. Kijk, en als je voor zo'n club werkt, dan is het ook altijd duidelijk dat er iets in de algemene voorwaarden is wat ze niet zint, zeg maar. Dus dat is bij ons bijna altijd zo. Dan vinden we ook altijd wel een weg in. Ja, ik denk dat er zijn andere red flags te identificeren, denk ik, waarom een opdrachtgever niet bij ons zou passen.
Ja, noem maar eens 1 of 2.
Bijvoorbeeld een niet genoeg maturity in het opdrachtgevende team, zeg maar. Dus wij schakelen veelvuldig met product owners, product managers. Die echt gewoon een bepaalde visie hebben over de kant die dat product op moet gaan en hoe dat moet gebeuren. Ja, als wij als aan de klantkant niet zo'n rol zit, hè, of iemand die rol goed kan vervullen, en het is bijvoorbeeld een wat kleiner bedrijf en de founder die doet het ernaast. Ja, dat is een beetje een red flag.
Gedoemd om te... dan gaat snel fout. Is er nog eentje?
Als er een heel strak budget is, eigenlijk, waarvan we al zeggen van, het is te strak voor wat je eigenlijk wilt. Er wordt dan toch doorgezet of doorgeduwd. Ja, dat is eigenlijk ook... Dan weet je eigenlijk al hoe het eindigt. Ja. Nou ja, met gedoe. Dus dan is uiteindelijk wat er opgeleverd is. Dan is er een keer een afslag genomen. Dan moest er toch iets anders worden gemaakt. En dan uiteindelijk is er geen budget meer om nog een bepaalde functionaliteit toe te voegen. En dan ondanks alles verwachtingenmanagement wat je hebt proberen te plegen, is dat dan leidt dat toch tot gedoe.
Ja. Even de andere kant van de medaille. Hoe ziet jouw droomklant eruit?
Wij gaan enorm aan als team als wij applicaties kunnen bouwen die echt aan onze missie bijdragen, namelijk die bedrijfsprocessen effectiever laten verlopen en tegelijkertijd de klanten van onze klanten hun leven wat makkelijker te maken om zaken te doen met die organisatie. Ja, dus eigenlijk iedere klant waarin wij zo'n applicatie kunnen bouwen waar we heel evident gewoon moeilijke dingen makkelijk maken, dat zien wij als vakmensen iedere dag van genieten.
Ja. Wat is een bedrijf of een instelling waar je nog heel graag zaken mee zou willen doen? Heb je een soort wishlist?
Niet echt.
Triodos of zo, ik noem maar wat.
Ik vind dat Triodos best wel goed voor elkaar heeft allemaal.
Misschien ook wel een leuke. Is er een bedrijf waarvan je zegt, die app die rammelt, daar laten we ons nou eens even naar kijken.
Ja, kijk, we bevinden ons niet in het publieke domein, maar de Belastingdienst lijkt me wel heel leuk. Ik denk dat die een aantal zaken heel goed op orde hebben. Hè. Dus als je bijvoorbeeld je aangifte gaat doen voor je inkomstenbelasting, dat werkt best lekker tegenwoordig. Ik weet niet of je het dan met me eens bent, maar er zijn ook processen die je als ondernemer tegenkomt, dat je denkt van, hier is nog wel wat werk aan de winkel. Dus dat lijkt me toch wel leuk om daar wat aan te doen. Maar goed, wij zijn geen Capgemini of Ordina die tenders van 20 miljoen winnen. Dus daar doen we ook niet aan mee. Dus dan krijgen we dat soort klussen ook niet.
We hebben heel wat besproken over gedoe met klanten. En jij hebt gedeeld hoe jullie dat richting jullie klanten doen. Ik heb ook iets verteld over mijn kant van de tafel, zeg maar. Maar ik probeer ook altijd dingen terug te brengen naar... ja, wat kan de gewone sterveling ondernemer tussen aanhalingstekens... dus gewoon de MKB-ondernemer die nu luistert... wat kan die hierover meenemen? Hoe voorkom ik gedoe met klanten? Wat zijn inzichten die jij van toepassing vindt voor alle MKB-ondernemers?
Nou, als je net zoals wij werkt in de B2B, zeg maar... in de dienstensector... dan is het denk ik heel belangrijk om de relatie met die klant te koesteren. Te doen wat je zegt en te zeggen wat je doet. Dat is, als ik het even crisp moet samenvatten, denk ik al het verhaal.
Ja, mooi. Ik heb ook een uitnodiging aan je om een e-mail te sturen aan alle ondernemers op aarde. Met jouw beste ondernemersles. En eigenlijk moet die in de onderwerpregel passen. Wat zou je dan meegeven?
Neem ervaren mensen aan.
Oké, okay, ik mag hem wel even uitleggen hoor. Want ik denk dat die klein beetje extra uitleg nog wel... Want waarom zou ik dat willen?
De wind die ik met Lightbase in de rug heb gehad in de eerste jaren... dat was, dat was denk ik een beetje geluk. Omdat we een aantal mensen heel jong, heel onervaren hebben aangenomen... die echt gewoon gigatalenten bleken te zijn... waardoor we goed werk hebben kunnen leveren, portfolio hebben kunnen opbouwen... en nu echt hele mooie opdrachtgevers hebben. In latere jaren dacht ik van, nou, dan gaan we er gewoon lekker mee door. Junioren die zijn makkelijker te vinden, wat goedkoper ook. Dus die kunnen we gewoon, daar kunnen we Lightbase opbouwen. Maar daar ben ik van teruggekomen. Ja. Ik denk dat je veel beter bedrijf bouwt... als het gewoon lukt om mensen aan te nemen die wat ervaring hebben. En het hoeft echt geen 20 jaar te zijn, maar... Ja, bijvoorbeeld minimaal 3 jaar. Dat ze echt 3 jaar in een vergelijkbare rol al ergens anders goed hebben gewerkt. Ik denk dat je dan, ja, dat scheelt gewoon heel veel churn, zeg maar, mensen die weer weggaan.
En, ja. En kun je dat cijfermatig ook uittekenen?
Nee, niet echt, nee. Maar
wat er bij mij opkwam was van, je neemt zo'n jonkie aan, je denkt, oh, lekker goedkoop. Weet niet wat hij wil, gaat dan 2 jaar weer weg. Oké, leuk. Plus geen ervaring met bijvoorbeeld sales of whatever. Of je neemt iemand aan die het al bewezen heeft.
Ja.
Die misschien 1,5 keer zoveel kost.
Ja, of 2 keer zoveel.
Of 2 keer zoveel. Maar die wel ook 5 of 10 jaar blijft. Die veel meer plug and play is. Dus ik zit ook gewoon even hard op met je mee te denken van wat zijn de voordelen van ervaren mensen.
Dat is sowieso dat ze een betere sparringpartner voor je zijn. In een groeiend en startend bedrijf, niet al die rollen die staan op een heel volwassen manier. Dus als je mensen voor nieuwe rollen gaat aannemen, waar je zelf geen ervaring in hebt, laat staan een junior die je ergens vandaan haalt. Ja, dan hoe ga je dan die rol echt op een succesvolle manier neerzetten? Dan moet je zelf echt wel heel veel visie daarop hebben en heel veel geluk hebben, wil dat in 1 keer goed gaan. Terwijl als je een ervaren iemand aanneemt, die rol in enige vorm al ergens anders op een succesvolle manier heeft uitgevoerd, uit zijn ervaring kan putten om dat goed op poten te zetten, ja, dan is de kans echt vele malen groter dat het een succes wordt.
Ja, interessant. Ik ga toch nog even mijn eigen spelregels overtreden, want dit was de uitsmijter. Maar het triggert me omdat jij mij in het voorgesprek vertelde dat je vrijheid heel belangrijk vindt.
Ja.
En dit koppel ik ook wel een beetje aan elkaar van gewoon hele goede mensen aannemen. Betekent dat je ook aan dingen kan loslaten en delegeren. Dus als jij alleen maar van die jonkies hebt waarvan jij het gevoel hebt van ik moet de hele tijd alles checken of controleren of nog alles goedkeuren. Dan kun je nooit dingen loslaten.
Nee.
Dus waar ik even bij jou nog naar wil vragen is die vrijheid. Welke rol speelt dat in jouw ondernemerschap? Of in jouw leven?
Vrijheid en drang naar autonomie, dat is gewoon een belangrijke kernwaarde voor mij. Ik denk dat dat ook de reden is dat ik ben gaan ondernemen, dat als een logische stap voor mij voelt. Maar het zijpelt inderdaad ook door in heel veel dagelijkse keuzes die ik maak. En ja, het klopt wat je zegt. Het aannemen van ervaren mensen, dat draagt daar enorm aan bij.
Ja, en als je zelf mag een cijfer mag geven voor hoe vrij jij bent op een schaal van 1 tot 10?
Een 8, denk ik. Ja. Het Lightbase is nog niet zo groot dat ik al een half jaar met sabbatical zou kunnen gaan. Dat kan wel. We hebben een goed managementteam. De dingen lopen door. Maar ik heb nog wel een aantal verantwoordelijkheidsgebieden die dan niet worden ingevuld op de beste manier. Wat dat betreft ben ik niet zo vogelvrij als ik zou kunnen zijn over misschien 20 jaar of zo.
Ja, nou, sowieso een goede vraag om mee te nemen. Dus als je nu luistert, stel die vraag ook eens voor jezelf. Welk cijfer geef je jezelf voor vrijheid? Ik wens je heel veel vrijheid toe. Enorm bedankt voor alle inzichten. En jij natuurlijk bedankt voor het kijken of luisteren naar Groeivoer. Wil je meer weten over Lightbase? Check dan even de show notes. Daar vind je alle links. Bijvoorbeeld naar de website, maar ook naar LinkedIn profiel van Matthijs. Vond je deze aflevering waardevol? Laat dan ook een review achter van deze podcast. Bijvoorbeeld op Spotify of met je iPhone. Zodat meer mensen deze podcast ontdekken. En tot slot abonneer je even op het YouTube kanaal van Groeivoer. Dankjewel en graag tot de volgende keer.
Lieve luisteraar of kijker van Groeivoer, dankjewel dat je deze aflevering helemaal tot het einde beluisterd hebt en misschien zelfs wel bekeken op het Groeivoer YouTube kanaal. Ik wil je een paar dingen vragen als je deze aflevering tof vond en ik ga je ook iets geven. Maar ik begin met het vragen van een review. Vond jij deze aflevering waardevol? Wil je dan een korte review achterlaten op Spotify? Wat ik ook heel tof zou vinden is als je deze aflevering wilt delen op jouw social media, bijvoorbeeld op je LinkedIn. Ik ben ook altijd op zoek naar feedback om de podcast beter te maken. Stuur dat naar mij toe. En je mag ook altijd gasten aandragen als jij denkt dat je een inspirerende ondernemer kent. Ik wil je ook iets geven, namelijk mijn netwerk. Dus ik wil je van harte uitnodigen. Verbind met mij op LinkedIn als we nog niet verbonden zijn. En ik denk graag met je mee hoe ik je verder kan helpen met alle mensen die ik ken. En tot slot, ik kan je ook altijd helpen met je eigen podcastkanaal. Dus mocht je zelf een podcast willen gaan maken, dan geef ik je gratis podcastadvies. Graag tot snel.